Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we samen zingen uit Psalm 145, het eerste en ook het vijfde vers. O God, mijn God, gij allervorsten Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. En het vijfde, uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Dus 1 en 5 van Psalm 145. Met de kerk van alle tijden en plaatsen willen we het geloof belijden. We doen dat met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we Psalm 102, het eerste vers. Hoor, o Heer, verhoor mijn smeken. 102, vers 1. En ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Schriftlezing vindt u in Genesis 17, belezen vers 1 tot en met 8. Genesis 17, vers 1 tot en met 8. Als nu Abraham 99 jaar oud was, zo verscheen de Heere aan Abraham en zeide tot hem: Ik ben God, de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. En ik zal mijn verbond stellen tussen mij en tussen u. En ik zal u gans zeer vermenigvuldigen. Toen viel Abraham op zijn aangezicht. En God sprak met hem, zeggende: Mij aangaande, zie, mijn verbond is met u. En gij zult tot een vader van menigte der volken worden. En uw naam zal niet meer genoemd worden Abram, maar uw naam zal wezen Abraham. Want ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volken. En ik zal u gans zeer vruchtbaar maken. En ik zal u tot volken stellen. En koningen zullen uit u voortkomen. En ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u. En tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. En ik zal u en uw zaad na u het land uw vreemdelingschappen geven, het gehele land Kanaan tot eeuwige bezitting. En ik zal hun tot hun God zijn. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de preek is het eerste vers van Genesis 17. En dan met name het tweede gedeelte. Ik lees de tekst: als nu Abraham 99 jaar oud was, zo verscheen de Heere aan Abraham en zeide tot hem: ik ben God, de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. We willen de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In onze voorbeden willen we gedenken aan de familie Steenbeek. Nu afgelopen donderdag de zus van Lena, Anna van Lummel Hansen, in de leeftijd van 80 jaar, is overleden. Dus de familie Tiemen en Lena Steenbeek. Aanstaande donderdag vindt de begrafenis plaats. Zullen we de Heere zoeken in het gebed? Heere, God des aanziens, u die ons ziet, u die ons kent, veel beter dan dat wij onszelf kennen. U bent groot en goed. Uw grootheid en uw goedheid gaat ons begrip te boven. Groot zijn uw werken. We zien het in de natuur, in de schepping. Maar we mogen het ook zien in uw huis, in uw woord. En wat rijk als we het mogen zien in ons leven, in de gemeente. Geef ons verlichte ogen van het verstand om die grootheid en die goedheid van u ook op te merken in die dingen. Het ziet alles op u. Het blijft alles op u wachten. Heere, geef dat we zo ook in uw huis mogen zijn. Als jonge vogeltjes die uitzien naar de komst van moeder naar het nest, mogen wij zo in uw huis zijn. Begeerig naar u. Hongerend en dorstend. Uitziend. Verlangend. Hopend. Of we nou vanmorgen aan uw tafel mochten zitten, of dat we bleven zitten, of dat we nu in uw huis zijn, of dat we nu thuis zijn. Heere, die zegen, dat onmisbare, dat leven, wilt u dat schenken? Heere, we hebben het gelezen, u bent de Almachtige. Zou iets voor u, Heere, te wonderlijk zijn, wat bij mensen, bij ons, onmogelijk is? En Heere, we moeten nu belijden dat daar schuld zit. Als het gaat om het liefhebben en het eren en het geloven en vertrouwen, het wandelen in uw wegen. Schuld. Want we konden het. Maar wat bij mensen, bij ons onmogelijk is, is mogelijk bij u. Werk het, Heere. Het geloof, bekering, hoop en liefde. En als het er mag zijn, Heere, door u alleen, versterk het. Ja, Heere, Wilt u dan opnieuw weer leven aan onze ziel gunnen, opdat onze mond zal loven, dat we weer in rechte spoor mogen gaan voor uw aangezicht. Zo bidden we u om uw zegen deze dienst. Een dienst van nabetrachting, van dankzegging, van terugkijken, van opzien, maar ook van vooruitzien. En tegelijk mag het opzien, de overhand hebben. Ja, Heren, in onze verlorenheid, misschien wel in de woestijn, zoals we vanmorgen hoorden dat dat kan, wilt u het geven en wilt u dan een bron geven. O bron van alle goed en ons laven. We kunnen er niet bij wellicht, Heren. Wilt u dan het dichtbij brengen? We hebben er geen boodschap aan. O Heren, grijp ons in het hart. Zet ons stil. Laat ons niet verder rennen op weg naar het verderf. Maar Heren, breng ons terug. Zo zijn onze ogen op uw zegende bediening van het woord. Hier in de kerk en thuis. Ja, Heren, wereldwijd. Overal waar het woord open mag gaan, wilt u heerlijk rijden op het woord van uw waarheid. En mogen er pijlen afgeschoten worden en mensen in het hart geraakt worden. Levend geraakt. Om zo aan uw voeten terecht te komen. En Heren, wees zo nabij. Daar waar uw volk vergaderd is. En dan bidden we, Heren, voor de vervolgde christenen. De christenen in China in het bijzonder. Als we onze gaven vanmorgen aan de tafel hebben gegeven voor de Bonissa-zending. Heren, wilt u dat werk zegenen? En wilt u de christenen bezoeken? Met uw heil, maar ook met hulp, met bescherming. En uw kerk uitbreiden, ook daar, ja, Heren, wereldwijd. Is daar waar geleden wordt, omwille van uw naam. Ontferm u, Heren. We bidden u voor het werk van zending en het bijbelvertaalwerk. Het evangelisatiewerk, soms op moeilijke plekken, onder moeilijke omstandigheden, Heren. We bidden voor onze broeder Jelis Verschoven en Nalieke zijn gezin. Wilt u, Heren, hen nabij zijn daar in Gent, opdat ze tot zegen mogen zijn, ook voor de mensen daar. En wilt u ze brengen, Heren? Wilt u ze brengen? Wilt u ze trekken? Schapen die nog geen herder hebben. Een volk dat u nog niet kent. Mogen ze tot u lopen. Ja, Heren, wilt u zo wonderen doen? Wilt u zo moed en kracht geven? We bidden voor uw volk Israël. Heren, we hebben het gelezen zojuist. De belofte van Abraham voor zijn nageslacht. Belofte van zegen. Een belofte van land tot een eeuwig bezit. Heren, we bidden of u het geven wil. En we bidden ook of dat nageslacht van Abraham mag gaan wandelen voor uw aangezicht. Oprecht, knielend voor hun koning. Jezus, Heere, geef een oplossing, geef uitkomst in dat probleem dat er is. In dat ontzettende probleem, de oorlog, het geweld, de hatende vijandschap richting dat volk. Verbreek, Heere, de werken van de boze. Maar wilt u ook burgers beschermen en wilt u de regering van Israël ook wijsheid geven, ootmoed, Heere. Wat zullen we bidden? Te midden van al die ellende, ook in Israël zelf. Ontferm u, Heren. Ontferm u over de nakomelingen van Ismaël. wereldwijd. En wilt u ook werken en wonen onder hen. En geef dat ook zij mogen leren knielen voor koning Jezus. Ja, Heere, wilt u zo werken en wilt u zo wonderen doen. Ontferm u over allen die over ons gesteld zijn, Heere. Onze overheid, geeft u wijsheid, geeft u inzicht en kennis en ootmoed, nederigheid, liefde, voorzichtigheid. En o Heere, als we dat vragen, we beseffen het. Het moet bij u vandaan komen, bij de mens is het niet. Maar Heere, u bent toch de Almachtige. We bidden voor allen die biddend en luisterend naar het kompas van uw woord ook leiding willen geven, politiek willen bedrijven, onderwijs willen geven, willen zorgen voor de naaste. Heere, zegent u het. Help ons op school en op het werk. Wees met onze jongeren, Heere, de jonge mensen, de tieners, de kinderen, de jeugd, de jongvolwassenen. Ach Heere, u kent ons en u kent hen. Geef dat dat we als gemeente mogen wandelen voor uw aangezicht. Op de plek waar u ons roept en stelt en zendt. Zegen de kerkraad, geef wijsheid en alles wat nodig is om de gemeente te dienen. U zo te dienen. Heren, we bidden. Ontferm u over alle activiteiten in de gemeente. Wilt u uw zegen daarover gebieden. We bidden, Heer, ook voor de familie Steenbeek. U weet van het verdriet en de rouw die hun leven binnenkwam door het sterven van de zus, van onze zuster. En we bidden, Heer, ontferm u, troost u haar, troost u hen. Wees met hen ook deze week als de begrafenis er zal zijn. En gaat u met hen mee, Heer. En dat ze ook daar mogen opzien. En zou u nog als God van het aanzien ook willen neerzien op de rouwende familie, op alle rouwdragenden. Ja, Heere, dan kunt u zelfs op de begraafplaats zorgen voor een fontein, voor een bron. Zou u het willen geven, Heere? We bidden voor gemeenteleden die gebukt gaan onder zorg. Op wat voor manier? En van wat voor aard dan ook. We bidden, Heere, denk aan hen. Zie op hen neer. In uw zorg en in uw ontferming. En houd u ze vast. Te midden van alles om hen heen. Zo zijn onze ogen op u. Leid ons door uw geest tegen allen die een taak hebben in deze dienst. En mag uw naam maar eer ontvangen. Om Christus wil. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, op Psalm 44. Vers 1, 2 en 3. Een psalm waarin het gaat over het aangezicht. Maar ook een psalm waarin het gaat over Gods macht. O God, we mochten met onze oren wel eer van onze vaderen horen. Een zwaard deed hen dit land niet erven. En gij zelf, o God, die uit uw woning ons hulp verleende, zijt mijn koning. 44, 1, 2 en 3. Als je dit oppervlakkig zingt, zo'n psalm, en je laat het op je inwerken, dan denk je, ja, dat is nogal wat. Gij doet ons onze weerpartij met hoornen stoten in de lenden. Dat is heel bloederig, kun je zeggen. En tegelijk, tijdens het zingen moest ik denken aan David, die Goliath versloeg. Goliath, die spotte met de Heere, die Gods naam door het slijk haalde. Maar David ging hem tegemoet in de naam van zijn God. En ik denk dat je tegen zo'n achtergrond deze psalm ook moet en mag zingen. Na de preek zingen we psalm 25, het tiende vers. 25 vers 10. Gemeente, we hebben een paar keer geluisterd naar dat 16e hoofdstuk van Genesis. En wie van al die mensen die je daar tegenkwam en tegenkomt in dat hoofdstuk, is er nou eigenlijk op de goede weg? Abraham? Nee. Sarai? Ook niet. Hagar? Nee. Abraham en Sarai handelden tegen het woord. En Hagar, ze verachtte Sarai, vluchtte weg de woestijn in. Er was er maar één die op de goede weg was. En dat was de Heere. We hoorden hoe de Heere ingreep in het leven van Hagar. Haar terugbracht. En Abraham dan? En Sarai? Komen zij ook weer op de goede weg? Zoekt de Heere hen ook op? We lezen daarvan in hoofdstuk 17. Maar het is dan 13 jaar na de geboorte van Ismaël. Heeft dat zo lang geduurd? Hoe dan ook, het is de Heere die Abraham weer op die weg, die goede weg, plaatst. Zodat hij die goede weg weer gaat bewandelen. De Heere die hem daartoe aanspoort. Op welke weg zijn wij? Op de goede weg? Je zou het mogen verwachten van de avondmaalgangers, nietwaar? De voorbereidingsweek was daarvoor bedoeld. Om op die goede weg te wandelen, om opnieuw daarop te wandelen. En als het zo was en is, dan klinkt vanmorgen, vanavond de aansporing, blijf op die weg. En wanneer u vanmorgen niet op die goede weg was. En nu nog steeds niet. En dat is ernstig. Dan klinkt de aansporing. Ga de goede weg door het leven. Leven misschien vol moeite en zorg. Maar wel voor Gods oog. Thema van deze preek. God roept Abraham op. Om te leven op de goede weg. Een leven tot een godzalige levenswandel. Zullen we het zo noemen? God roept Abraham op tot godzalige levenswandel. En dat is inderdaad een goede weg. We letten op twee dingen. Hoe hij zich aan Abraham voorstelt. En wat hij van Abraham vraagt. Dus God roept Abraham op tot godzalige levenswandel. Hoe hij zich aan Abraham voorstelt. En wat hij van Abraham vraagt. Gemeente, we zijn weer 13 jaar verder in de geschiedenis. Ismaël is al een grote jongen. Na hem zijn er geen kinderen meer geboren. Wat zal Abraham niet gedacht hebben? Jaar in, jaar uit. Gedacht als het gaat om de vervulling van de belofte dat hij tot een groot volk zou worden. Zou Ismaël dan toch niet de beloofde zoon zijn. Jaren gaan voorbij tot hij 99 jaar is. En dan verschijnt en spreekt de Heere weer. Was dat in de tussentijd dan niet zo? Dat weten we niet. Sommige uitleggers die menen dat het een geesteloze tijd is geweest in het leven van Abraham. Eerst zag hij uit naar de vervulling van de belofte. Hij geloofde in de Heere en de Heere rekende het hem tot gerechtigheid. Hoofdstuk 15. En nu? Genesis 16 is echt zo'n ernstig keerpunt. Is hij zijn hoop op Ismaël gaan stellen, dan zou dat heel aangrijpend zijn. Want Ismaël was niet het beloofde kind. Ismaël was niet die zoon uit wie de Messias, de Verlosser, geboren zou worden. En hoe was het in zijn hart? In het hart van Abraham, van Sarai? Het zou best kunnen dat het een woestijntijd geweest is. In geestelijk opzicht. 13 jaar dorheid en donkerheid. En hoe het kan? Hoe komt Gods kind in zo'n periode terecht? We hebben het gezien in hoofdstuk 16. Niet aan de Heere vragen, niet op de Heere wachten. Zich aanpassen aan de gewoonte van die tijd, die Babylonische cultuur. En dan kan de Heere gaan zwijgen. Niet in zijn liefde, maar in zijn toorn, in zijn kastijding. 13 jaar. En toch de Heere laat niet varen het werk van zijn handen. Hij zoekt Abraham weer op. En inderdaad, wat is de Heere goed? Wij hoeven geen 13 jaar te wachten voordat de Heere spreekt. Wij hebben het woord van God elke dag. Je kunt er elke dag in lezen. En ik heb het wel eens tegen de catechizanten gezegd, hè? Als je de Bijbel hardop leest, dan hoor jij de Heere hardop spreken. En de Heere komt elke zondag in zijn woord tot ons. Al kan het wel zo zijn dat je door zonde, door biddeloosheid, door verstopte oren, dat spreken toch niet opmerkt. Het zijn slechts woorden die langs je heen gaan. Wat een genade. Als dat spreken van de Heere jou op de knieën brengt. Zoals dat hier gebeurt in Genesis 17. Abraham op de knieën. Hij verschijnt aan Abraham en hij spreekt tot Abraham. En dat laatste, dat is het belangrijkste, het spreken. Het gaat niet om wat Abraham ziet van de Heere als de Heere aan hem verschijnt. Er staat er helemaal niet wat hij dan ziet. Het gaat erom, om wat hij hoort. Het woord, de Heere verscheen en zeide. Geweldig, hè? Dat is het unieke. Een van die unieke dingen van het christelijk geloof. We hebben een sprekende God. Een God die zoekt, een God die ziet, een God die zorgt, die helpt in nood. Maar die ook spreekt. En als het goed is, dan kunnen Gods kinderen je dat vertellen. Dat dat zo is. En hoe dat woord van die sprekende God betekenis kreeg. Tot hun ziel sprak. Hoe ze hun hoop op dat woord leerden stellen. En dan ken je dat gebed. Leg je het levende maar naast. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. De Heere zoekt Abram op. Hij is altijd de eerste. Hij blijft altijd de eerste. En als God dan verschijnt en gaat spreken, dan stelt hij zich voor. Ik ben God de Almachtige, zegt hij. El Shaddai staat er in het Hebreeuws. Een naam die bijvoorbeeld John Bunyan dikwijls gebruikt in zijn boeken. El Shaddai. Vanmorgen hoorden we die andere naam van God. El Roi. God des aanziens. God van het zien. En nu hier dus El Shaddai. God de Almachtige. Betekent het. Ja, en wat houdt dat in? Nou, dat is heel eenvoudig, toch? God heeft alle macht in de hemel en op aarde. Hij kan alles. Voor hem is niets te wonderlijk, niets te groot. Hij is de grote schepper van alle dingen. Hij hoeft maar te spreken en het is er. Hij hoeft maar te gebieden en het staat er. Hij maakt de doden levend. Hij is een schuilplaats bij wie een mens zo veilig is als wat. Immers wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten. Die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Bij hem is echt bescherming tegen alle kwaad. Hij kan alles. Maar waarom doet hij dan niet alles? Misschien is dat jouw vraag wel. Je weet wel, alle ellende in de wereld. Dat is zoveel. Misschien zeg jij wel in mijn leven. En een ander zegt bij de buren. Of moet je kijken hier in de krant. Wat een narigheid. Wat een zorg. Als u dan alles kan, heren, doe er dan toch wat aan. Of kunt u toch niet alles? Gemeente, God doet er wat aan. Daar is hij mee bezig. En tegelijk neemt hij de tijd. En bovendien, de almacht van God staat niet op zichzelf. De almacht van God staat in dienst van zijn genade. En dat heeft weer te maken met die woordjes, ik ben de Heere, Heere. De Heere met één hoofdletter en met vijf hoofdletters. Maar kijk maar in Genesis. Als je dat woord almachtige tegenkomt, dan is dat altijd verbonden met zijn beloftewoord. Met de belofte van het verbond, met de belofte van nageslacht en van land. In Genesis 28 bijvoorbeeld, daar zegt Isaac tegen Jacob. En God de Almachtige zegene u, Genesis 28 vers 3. En maken u vruchtbaar en vermenigvuldigen u. En ietsje verderop in Genesis 35, vers 11. Daar zegt de Heere het tegen Jacob. Ik ben God de Almachtige. Wees vruchtbaar en vermenigvuldig u. En ja, tot een hoop der volken zult u worden. En zo zijn er nog meer voorbeelden met die strekking te vinden in dat boek Genesis. En ook in dit gedeelte. Ik ben God de Almachtige. Ja, hoezo? In welke context zegt de Heere dat? Nou, ik zal mijn verbond stellen en mijn verbond oprichten. En u zeer vermenigvuldigen. Abraham, geloof jij dat? Al ben jij 99 en Sarah 89, Sarai. Al heb jij misschien al je hoop op Ismaël gevestigd intussen. Maar zou ik, Sarai, dan geen kind kunnen schenken? En mijn verbond via haar laten lopen? Ja toch, ik ben God, de Almachtige. En dat zegt dus de Heere in het kader van het oprichten van zijn verbond en van het schenken van zijn belofte. Hij is de Almachtige in het waarmaken van zijn woord. Hij is de Almachtige in het doen wat hij belooft. Zo, op die manier. En dat is dan een kleine correctie. Als het gaat om, ja, als God dan almachtig is, waarom doet hij er dan niets aan? Wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. En nooit kan het geloof te veel verwachten van deze Heere. Maar het geloof, waar richt zich dat op? Op het woord. Je kunt wel iets van de Heere verwachten wat hij niet beloofd heeft, maar dan is het dus niet gezegd dat hij dat doet. Dan dwaalt niet hij, maar dan dwalen wij. Richt je op het woord waaraan hij zich als almachtige God verbonden heeft. En dan kun je inderdaad zeggen, en dat zeggen we tegen elkaar vanavond, dan mag je van de Heere grote dingen verwachten. Hij doet het echt. Al kan de weg wel eens doodlopen. Zoals in Genesis 16. Wat nu, Sarai? Ja, wat nu, Abraham? Maar gemeente, dan hoeft dat woord geen update of zo. Dat kompas van het woord. Want ja, er zijn ook zoveel andere wegen bijgekomen in deze cultuur. En onze weg loopt dood. Nee, geen andere route. Het woord klopt echt. Houd je eraan vast. Wacht dan, ja wacht. Verlaat u op de Almachtige. Dan kun je verder. Dan kun je verder. Ook als je misschien vanmorgen, toen de nodiging er was, voor een muur stond. Dat kan. De weg opengebroken. De weg loopt dood. Het duurt zo lang. Hoe moet het verder? Wacht dan, ja wacht. Verlaat u op de Heere. Ook als u aan het avondmaal mocht zitten en de woestijn weer in moet. En je ziet op tegen dingen die komen gaan. De taak die je wacht, de toekomst die onzeker is, de confrontatie met jezelf, met de wereld, met de Satan, met verleidingen, met aanklagers, met je geweten. Golven en baren. De gang naar het ziekenhuis. Knagende onzekerheid. Donkere wolken. Maar ik ben God. De Almachtige. In het houden van mijn verbond. In het waken over mijn woord. In het vervullen van mijn belofte. In het horen van de gebeden. In het bewaren van mijn kerk, de Almachtige, in het geven van dagelijks brood, in het vergeven van de schulden. Het zou voor deze Heren iets te wonderlijk zijn, gemeente. Is dat geen troost? Voor u die God in Christus hebt leren kennen. Een beetje. Een beetje. Wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. Zegt u het mee en jij, dat die eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met alles wat erin is, uit het niets geschapen heeft. En die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid nog onderhoudt en regeert. Om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is. Op wie ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel. Of hij zal mij met alle nooddruft voor lichaam en ziel verzorgen. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt. Mij ten beste keren. Terwijl hij zo's doen kan. Als een almachtig God. En zulks doen wil als een getrouw vader. Dat is het doel van die woorden. Ik ben God de Almachtige. De openbaring als Almachtige dat u, dat jij je aan die Almachtige God zou toevertrouwen. De aartsvaders Isaac en Jacob. Die hebben die naam leren spellen. Die hebben een lege emmertje als het ware in die naam laten zakken. Om daaruit te putten. Troost voor hun hart. Dat doet het geloof, gemeente. Het geloof is werkzaam met het woord, werkzaam met wie de Heer is, werkzaam met de manier waarop hij zich openbaart. Als Jacob zijn zoons op weg stuurt naar Egypte, dan zegt hij tegen hen, dat heeft dus een plek gekregen in Jacobs leven, en God de Almachtige geven u barmhartigheid voor het aangezicht van die man. En bij Farao zegt hij het, God Almachtige is mij verschenen in Lus. En Jozef, als die gezegend wordt, dan verwijst hij ook weer naar die Almachtige God. Het is levende werkelijkheid geworden voor ze. God heeft zich bekendgemaakt met die naam. En zij hebben zich daaraan vastgeklampt. Ze zijn die naam gaan noemen. En gaan roemen. En ze hebben die naam doorgegeven aan hun nakomelingen. Zich eraan overgegeven. Aan die God die zijn woord machtig waarmaakt. Nee, hij vervult niet al je dromen, niet al je wensen. Tenzij die dromen en tenzij die wensen zich conformeren aan het woord van God. Zich voegen naar zijn belofte. Dat is bekering ten diepste. Dat is bekering. Dan ga jij willen wat God wil. Dan ga je zijn woord boven jouw eigen verlangen stellen. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. En neig mijn hart. Maar kan dat een strijd opleveren? Als de weg anders gaat dan dat je hoopte. En dan toch, hij mag uw naam maar eer ontvangen. Het gaat ons slecht of het gaat ons goed. Dit alleen is ons verlangen, trouwe Vader. Wat gij doet. En alles wat u doet. Is goed. Alles. Alles. Ik ken een jonge vrouw die afgelopen week een kindje heeft gekregen. Het heeft zo'n 10 uur geleefd. Wat een verdriet. Dan weet je niet wat je moet zeggen. En als je dan hoort hoe ze heeft beleden. De Heer heeft gegeven. de Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. Dan word je nog stiller. Hoe groot zijt gij? In zijn almacht nam hij dat kindje tot zich. En in zijn almacht, als God van het zien, bracht hij de jonge vrouw tot die belijdenis. Dat is het, gemeente. En al het kwaad dat hij mij in dit jammer dat toeschikt, gebruikt hij voor mijn bestwil. Hoe? Ik weet het niet. Maar hij doet het als een almachtig God en als een getrouw vader. Niet iedereen komt zo ver. Dat is ook een geschenk. En je kunt die belijdenis wel op je lippen hebben genomen. Misschien zijn er wel in de gemeente die iets dergelijks hebben gezegd. En als ze terugdenken aan dat moment, dan zeggen ze, ja, dat was toen, dat was toen. En weet u het nog? Van vanmorgen. Dat die God van het zien ook het zuchten hoort. Stort voor hem uit uw ganse hart. Hij is de Almachtige. En dat is toch troost, gemeente, voor diegenen die niet zonder hem kunnen. Die door de Heilige Geest tot ontdekking zijn gekomen. Zonder de Heere, zonder zijn woord. Zonder zijn vasthoudende genade. En vastgrijpende genade ben ik nergens. En verdwaal ik. Maar hij is de Almachtige. Almachtig in zijn genade. Almachtig in het doen wat hij belooft. Almachtig in het niet loslaten wat zijn hand begon. En indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig. Dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Doe uw mond wijd open. Ik zal hem als Almachtige vervullen. Gemeente, mocht Abraham nog twijfelen. Mocht Abraham de moed op een kind van Sarai verloren hebben. Dan wordt deze twijfel hier van tafel geveegd door de Heere. Abraham, ik ben God. De Almachtige. Denk niet te klein van mij. Ook al ben je 99 en Sarai 89. En al is het wat dat betreft hopeloos inderdaad. Hopeloos als het gaat om die 14 jaren die er achter jullie liggen. Van dorheid en doodsheid en kilheid en lauwheid. Wat een les. Wat een les. Ook voor ons. Als je terugkijkt. Als je voor de spiegel staat. Maar bij deze God is het nooit hopeloos, gemeente. En hij werkt juist door de hopeloosheid en door de onmogelijkheden heen. En waar ik vastloop en soms moet zeggen, wie kan dan zalig worden? Ja, die ander misschien, maar ik. Daar zegt hij, wat bij mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Er zijn geen grenzen. Aan mijn macht. Nou, dat was iets over dat eerste, gemeente. God roept Abraham op tot een godzalige levenswandel. En dan stelt hij zich voor aan Abraham als de Almachtige. Maar dan vraagt hij ook iets van Abraham. Dat is vaak zo in de Bijbel. Als de Heer iets belooft, dan volgt er dikwijls een opdracht. Andersom ook. Als de Heer een opdracht geeft, dan wordt dat vaak gevolgd door een belofte. We zagen dat vanmorgen. Maar hier stelt de Heer zich voor op een hele rijke manier. En ja, dan vraagt hij ook iets. Zoals je dat in Matteüs 28 voor tegenkomt. Hè? Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ja, om alle problemen op te lossen in de wereld. Nou, op een bepaalde manier. Ga dan heen, onderwijs al de volken. Ten diepste in die weg. Maar dat is dus wel de opdracht. Nadat Jezus zei, mij is gegeven alle macht. En hier, ik ben God de Almachtige. Ja, ga dan heen. En wandel voor mijn aangezicht. En wees oprecht. Wat betekent dat? Wandelen voor Gods aangezicht. Je kunt zeggen, dat doen alle mensen toch? Alle mensen op de aarde. Jij, jullie, wij, u en ik. We leven allemaal voor Gods oog. En hij ziet je. Hij ziet je overal. Hij weet wat je doet. Elk moment van de dag. Hij weet wat je denkt. Hij weet wat je nalaat. Hij ziet het. En hij komt er eens op terug. Ook dat. Op de keuzes van je. Die je maakt. Daar moet je rekening mee houden. Ook al denk je, ja, als mijn ouders het maar niet zien. Hè? Als mijn ouders het maar niet te weten komen. Nou, dat is niet zo erg. God. Houd rekening met hem. Houd rekening met hem. Maar goed, je snapt wel, hè, op deze manier wordt het niet bedoeld. Hè, van ja, Abraham, vanzelfsprekend wandel jij voor mijn aangezicht, want dat doen alle mensen. Nee, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Dat is dus op een speciale manier voor Gods ogen leven. Je kunt zeggen, doe dat nou zo, op die manier, dat je je dat ook bewust bent. Wandel met mij voor mijn aangezicht. Zoals Henoch. Henoch wandelde met God. Hij leefde met de Heere. En hij betrok de Heere in het leven van elke dag. Bij de keuzes die hij moest maken. Bij de dingen die hij deed. Wandelen. Waar vul je tijd mee? Doe je dat nou met de Heere, in afhankelijkheid van de Heere? Leef zo voor Gods oog. Datzelfde oog, datzelfde aangezicht dat op Hagar neerzag. En dat is mooi, hè? Want dat betekende zorg voor Hagar. Dat betekende genade voor Hagar. Mijn oog zal op u zijn. Dat. Wandel voor mijn aangezicht. En weet het. Mijn oog rust op u. En als mijn ogen zien, komen mijn handen in beweging. Genadige vaderhanden. Omwille van de doorboorde handen. Wandel voor mijn aangezicht. Vanmorgen kreeg Hagar als het ware die oproep, hè, die boodschap, die aansporing. Om terug te gaan naar Sarai, om zich te vernederen onder haar handen. In de tent van Abraham bleef het vanmorgen angstvallig stil. De Heere ging Abraham en Sarai voorbij, kun je zeggen. En hij zocht die weggevluchte slavin op. Maar nu jaren later, komt de Heere toch in gunst. En roept hij op, wandel voor mijn aangezicht. En wees oprecht, oprecht. Eerlijk, trouw, loyaal aan mij. Volkomen, dat, volkomen. En zoals de lammetjes die in de tempel of de tabernakel geofferd moesten worden, volkomen lammetjes moesten zijn, zo moest Abraham volkomen oprecht, en dat is datzelfde woord als wat er dan bij die lammetjes gebruikt wordt, volkomen leven. Dat vraagt de Heer. Dat hebben we vanmorgen ook gehoord toen we de wet hoorden, niet waar? Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand. Hem boven alles en je naaste als jezelf. Abraham, geef mij je hart. Jongeren, ouderen, geef mij je hart, zegt de Heer. Wees oprecht. Dat betekent, geef hem je hele hart. Niet de helft. Je hele hart. En leef nou zo voor mijn aangezicht, dat ik mijn aangezicht niet af hoef te wenden. Vanwege de zonde, die God niet kan verdragen. Leef voor het oog van de God van het zien. Houd rekening met hem. Wil je dat? Wil je dat? Waarom zou je dat niet willen? Als je erover nadenkt, wat heeft de Heere niet gegeven? Vanmorgen aan zijn tafel. Als je terugdenkt aan die ijzeren nagelpunt. Die de voeten van de Heere Jezus bij elkaar en aan het kruis houdt. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En als je daar nog nooit hebt gezeten aan de voet van dat kruis. Dan toch, hè, je krijgt zoveel van hem. Elke dag zorgt de Heere. Zou je dan niet voor zijn aangezicht willen leven? Die God die jouw hart laat kloppen. Die het bloed door jouw aderen laat stromen. Die je voedt en onderhoudt. Zou je geen rekening willen houden met hem? Hij is het zo waard. Bid of je iets van zijn liefde mag ervaren. En of er wederliefde in je hart mag zijn. Want dat is het geheim. Dat is het geheim. Als er liefde is, dan wil je graag rekening houden met die ander, toch? Als je net getrouwd bent, dan wil je maar wat graag rekening houden met je man of vrouw. Of als je een wandeling maakt met je oude moeder. En dan zorg je ervoor dat het allemaal goed gaat en niet te snel en voorzichtig. En als je weet dat sommige dingen pijnlijk zijn, dan houd je dat een beetje uit de buurt. Liefde, dan hou je rekening met die ander. Nou, wandel zo voor Gods aangezicht. En houd uit liefde voor hem. En voor je naaste rekening met God en zijn geboden. En stel de Heere maar gedurig voor ogen. Zoals David zingt in Psalm 16. Dat bewaart voor de zonde. Hè? Hem voor ogen stellen. En houd hoog uw kruis. Voor mijn verdonkerend oog zingt een lied. Nou, maar dat moeten we elke dag bidden. Als je op weg gaat naar school. Als je in de bus, in de trein zit. Dat is ook het geloof in beoefening. Het geloof van het nochtans. Het schild van het geloof. Het schild van het zien op Jezus. Biddend, Heer, ik heb een zondig hart. Ik heb een zondig hart. En hoe goed het ook was in uw huis, toch. Heer, als er nou uitkomt wat erin zit. Als er nou uitkomt wat erin zit, dan kan ik op zondag aan de tafel zitten. En op maandag of op zondag zelf al in een vreselijke zonde vallen. Vul het maar in. Wat het ook zijn kan en mag. En daarom, Heere, houd me vast. En mag ik dan wandelen voor uw aangezicht? Maar Heere, laat me niet los. Houdt u mij voortdurend vast. God vraagt gehoorzaamheid, gemeente. In hoofdstuk 15 kun je zeggen, stond het geloof centraal. Abraham geloofde de Heere. En de Heere rekende het hem tot gerechtigheid. En hier staat het andere aspect dan van het leven met de Heere centraal. Dat heeft alles te maken met het geloof. Het kan niet zonder dat geloof. De gehoorzaamheid. Doen wat de Heer wil. Voor zijn ogen, voor zijn aangezicht, op school in Middelharnis, op school in Rotterdam. Op je werk, in je gezin, in je slaapkamer en op straat, overal. De heiligheid is voor uw huis, o Heere, eeuw in, eeuw uit, tot sieraad en tot eer. Dat is de roeping van Abraham. Dat is de roeping voor dat nageslacht van Abraham. Dat is de roeping voor al die mensen die in het voetspoor van de vader van alle gelovigen mogen gaan door genade. Maar u bent een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Opdat gij zoudt verkondigen de deugden van degene die u uit de duisternis geroepen heeft. Tot zijn wonderbaar licht. Hoe kan het? Hoe moet het ooit? We zijn zo onvolmaakt. Ook als je de Heer mag kennen. Die wil is geheiligd. Maar de neigingen blijven zondig. De geest is gegeven, het vlees is gebleven, het hart is vernieuwd, maar de natuur is nog oud. Dat geldt ook voor hen die in het geloof aan de tafel mochten zitten. En hoe moet het dan? Kijk naar Gods aangezicht. Kijk naar Gods aangezicht. In gunst tot je gewend, waar dan? Het stond boven de kribben, boven het kruis. God van het zien, God des aanziens. Hij is neergekomen in de Heere Jezus. En hij, ten diepste, hij was als enige volkomen. Hij was als enige oprecht, een volkomen lam. Hij droeg Gods heilige wet, die God de sterveling zette in het binnenste ingewand. Zijn ziel God opgedragen wilde hem alleen behagen. En zo heeft El Shaddai gekregen wat hem toekwam. Van hem. De eer is weg, gemeente. Sinds Genesis 3 hebben we God van zijn eer beroofd. Maar na kruis en opstanding is Gods eer weer volmaakt en volledig terug. Daar heeft zijn zoon voor gezorgd. Daar gaat u niet voor zorgen, nee. En de bruid ook niet. Christus heeft het gedaan. En vanmorgen was daar iets van te zien en iets van te proeven aan de tafel. Zodat hij zwijgen kan in zijn liefde. De toren van God gestild. Wel nu, wandel voor Gods aangezicht. Hiertoe bent u geroepen, dat is dan weer het Nieuwe Testament. Terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen, die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Opdat wij der zonde afgestorven voor de gerechtigheid zouden leven. Door wiens striemen gij genezen zijt. En dat brengt. Ja, wat brengt ons dat? Op de knieën, in verwondering, in aanbidding. Heere, doe mij leven uit u, in voorspoed en tegenspoed. O Heilige Geest, wilt u het nou uit Christus nemen en het aan mij uitdelen? Ja, dan kan het. Dan kun je verder. Beveel dan gerust uw wegen, al wat u tarte deert, aan de trouwe hoed en zegen van hem die tal regeert. Ook al is zijn weg soms onnavolgbaar. Hij zal het zo maken dat je je verwonderen mag. Wel gemeente, hoe leven we nou? Hoe leven we nou? Voor Gods aangezicht. De manier waarop je leeft, gisteren, vandaag en morgen. De manier waarop je leeft heeft alles te maken met jouw gedachten over God. En jouw gedachten over God bepalen ook weer hoe je leeft. Veel mensen hebben een hele kleine God. Ook in de kerk. Die denken heel klein van hem. Alsof hij niet almachtig is. Of alsof hij altijd maar de andere kant op kijkt. En het gevolg. Je ziet het in je leven. Jouw omgang met de Bijbel. Ja. Lees je er eigenlijk wel in? Lees jij in je Bijbel? Als je vader of je moeder je aanspoort om met de Heere te leven? Ja. Je haalt je schouders niet op, maar ja, ongemerkt misschien toch wel. Je gaat gewoon weer verder. Ja, hoe komt dat nou? Omdat jij denkt dat God niet almachtig is. Het toch niet ziet. Er toch niets aan doet. Maar dat kan ook als je 75 of 83 bent en je leeft nog steeds zonder bekering. Zonder de hartelijke liefde voor de Heere Jezus. Hoe komt dat? Ja, dat moet je gegeven worden. En dat kan ik mezelf toch niet toe-eigenen zomaar. Dat gaat zomaar niet. Weet u hoe het komt? Je denkt te klein. Te klein van God. Hij is de Almachtige. El Shaddai. De Almachtige. In het houden van zijn verbond. Dat verbond dat hij met zondaren heeft gesloten. Waarmee hij mensen opzoekt. Ook in de woestijn, op de plek van de dood. Hij heeft echt geen lust in uw dood, gemeente. Echt niet. Weet je hoe almachtig hij is? Toen zijn eigen zoon aan het kruis hing. En daar bloedde uit heel zijn lichaam. Daar leed en stierf. Als prooi van alle duivels in de hel. Toen hield deze almachtige God zijn handen achter zijn rug. Hij zag het en zijn handen kwamen niet in beweging. Opdat hij vanavond als de Almachtige u bij de hand zou kunnen nemen. U zijn genade zou kunnen schenken. Wat vindt u van deze God, gemeente? Bekeer je tot hem. Ik kan het niet, maar hij zegt, ik ben de Almachtige in het houden van mijn verbond en in het waarmaken van mijn beloftewoord. U moet zeggen, ja, maar ik heb tegen de Heere gekozen en dat niet één keertje, maar oh zo vaak. Maar hij zegt, wend u naar mij toe, word behouden. Je zegt, ik wil God niet dienen. Of je denkt bij jezelf. Dat kan, hè. Je hebt er totaal geen zin in om God te dienen. Dat kan. Veel mensen hebben dat. Maar die erkennen niet dat het op hun wil vastzit. Dan kies je dan echt voor de leegheid van het leven, voor jezelf, voor dat kleine beetje geluk op aarde en straks de eeuwige nacht, de eeuwige pijn voor eeuwig, die verschrikkelijke wroeging had ik maar. Jij wil niet, maar hij wil jou redden. Roep hem aan, gemeente. Wend u tot mijn ziel genadig. Voor hem is niets te wonderlijk. Hij is niet gekomen voor mensen die zo graag willen. Oh nee, want er is niemand die zo graag wil. Hij is juist gekomen voor mensen die hem niet willen dienen. Die eigenlijk zeggen, blijf uit mijn buurt, Heere God. Voor zulke kwam hij. Je hebt geen geloof om te geloven. Vraag hem erom. Hij heeft het, hij geeft het. Ken je één tekst in de Bijbel waaruit zou blijken dat hij jou niet zou willen redden? Leef en wandel voor mijn vriendelijk aangezicht. Onder mijn hoede, zoals een kind speelt en eet en doet voor het oog van moeder en vader. En we letten vader en moeder goed op, gemeente de Heere, nog veel en nog veel beter. Leef zo voor mij. En weet dat ik de Heere ben. Een en al oog. Een en al barmhartigheid. Opletten dag en nacht. Een moeder kan haar kind uit het oog verliezen. En dat kan soms fataal zijn. En de handen van een moeder zijn soms te kort om te helpen. En zeker als het gaat om het geven van datgene wat een kind nou echt nodig heeft. Leven. Leven. Leven met God. Maar zijn handen, de handen van de God van het verbond, die zijn niet te kort. Dan kan een mens toch verder, gemeente. Dan kan een mens toch verder. Waar heeft deze zondag u gebracht? Het woord, het sacrament, bij de verwondering van Hagar, dank God ervoor. En indien niet, waar dan, gemeente, waar dan? Laat het je vanavond bij die verwondering en aanbidding dan van Abraham brengen. In vers 3, dan lees je het. Toen viel Abraham op zijn aangezicht. Nietig en dankbaar. Overweldigd door Gods goedheid. Wat een wonder. Doe jij dat nou ook? Met al die bezwaren. Met je onwil. Met die onmogelijkheden. Met die muur die er vanmorgen misschien was. Toen viel Abraham op zijn aangezicht. Voor deze God die almachtig is in het vervullen van zijn belofte. Abraham was niet op de goede weg. De Heere alleen. En hij bracht Abraham weer terecht. Opdat hij verder zou gaan. Levend voor Gods oog. Onder Gods hoede. Gaat u ook zo verder? Dan mag u het weten. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. En hij staat als de Almachtige in voor zijn eigen woord. Amen.
Thank you.
Zullen we danken en bidden. Zo komen we tot u, Heere, om u eerbiedig te danken voor wat u ons geschonken hebt. Geef ons dat antwoord van Abraham in ons hart en leven. Toen viel Abraham op zijn aangezicht. Dat u omzag naar zo iemand als hij. Dat u omzag naar zo iemand als Hagar. En u bent nog steeds dezelfde. Almachtig. Heere, dan kan het geloof nooit te veel verwachten van u. Werk het, Heere, door de kracht van uw Heilige Geest. Die Geest die ook almachtig is. Ja, Heere, wilt u zo werken door uw Geest in ons hart en leven, dat we inderdaad zo mogen leven voor uw aangezicht, oprecht, in afhankelijkheid en aanhankelijk. Heere, gaat u mee. Gaat u mee het strijdperk weer in. Houd ons vast, Heere, jongeren en ouderen, op school, op het werk en thuis. Heere, we hebben het gehoord, wie we zijn in eigen kracht, tot alle boosheid geneigd. Ook als we in waarheid avondmaal mochten vieren, met liefde in ons hart voor u, dan nog, Heere, en daarom bidden we, houd ons dicht bij u, opdat we uit u mogen leven en door u, en zo op weg mogen gaan naar de stad die fundamenten heeft, waar Abraham ook naar uitzag. Vergeef het zondige en gebrekkige. Heb dank voor al uw goede gaven. Gaat u mee, Heere. Ook als er misschien weer bestrijding komt na vandaag. Wilt u wat u gewerkt hebt in leven houden. Wilt u het versterken. Zo zijn onze ogen op u. Bidden. Wees met ons als we naar het ziekenhuis moeten. Naar de dokter gaan. Of als we rondom het open graf van een geliefde zullen staan. Ja, Heere, gaat u mee. Zegent u ook de bruidsparen die in het huwelijk mochten treden de afgelopen week. Wees ook hen genadig en goed. En heb dank voor alles wat u hen schonk. Ja, Heere, onze ogen zijn op u. Hoor ons en verhoor ons uit enkel genade om Christus wil. Amen. Psalm 89, vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. 89, vers 7.
Thank you.
ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.